Welkom iedereen thuis hier aan de stamtafel van het racecafé. Het raceweekend en wat voor raceweekend zit erop. En dat bespreken we vandaag met Olaf Mol, Rob van Gameren, Nicky Kalsburg en Rick Winkelman.
Ja, er is weer genoeg om over te praten, want het Formule 1 seizoen is nog lang niet beslist. Max Verstappen wint in Las Vegas met een snaarstrakke race. Maar de grootste schok komt pas na afloop. Beide McLaren's worden gedisqualificeerd en Lando Norris raakt zo 18 punten kwijt. Met nog 2 Grand Prix's te gaan ligt alles dus weer open. Maar er gebeurde nog veel meer dit weekend. Alles komt langs aan de stamtafel.
Nogmaals welkom heren hier aan tafel. Wat voor een Formule 1 seizoen hebben we, jongens. Dat is toch ongelooflijk. Bedoel, we hebben een paar keer hier aan deze tafel gezegd. En Max Verstappen trouwens zelf ook. Er moet wel echt wat gaan gebeuren. Wil het nog spannend worden? Wil Max nog echt kans maken op het kampioenschap?
Ja.
Dat lijkt mij dit weekend wel te zijn gebeurd.
Even kudos aan Renger van der Zanden, die vrijdag riep van... er gaat nog wat gebeuren. Ik denk, ja. Wat is dat nou? Er ging nog wat gebeuren, ja. Dat is wel gebeurd, ja, maar... Het is nog steeds het wordt nog steeds wel vrij bijzonder.
Nou, die onvoorspelbaarheid is heerlijk natuurlijk, toch?
Dat is het.
En
dat
al die rare wendingen en zo continu. Ja. Kom maar op, weet je wel.
Ja, maar als kijker is dit natuurlijk... Dit is om van te smullen natuurlijk. Ja. Mooier dan dit wordt het niet.
We hadden het al een beetje ook voorspeld destijds met... ook in Amerika, Circuits of the Americas, Austin. Daar hadden we ook al zoiets van... nou, daar moet dan wel echt iets in bocht 1 gebeuren. En waar rempel dat gebeurde. Ja. We zijn terug in Amerika en het gebeurt weer.
Ja, 24 punten. Ja, voor het weekend... wanneer hebben we dit voor het laatst gezien? Dat Norris niet aan de streep kwam. Dat was in Canada. Nou, het is heel spaarzaam. En dat het dan uitgerekend nu gebeurt. Ik had wel meteen...
Zandvoort viel die uit, Norris.
Tuurlijk, ja. Maar ik zat wel te denken... dit zou in de laatste race gebeuren. Dat zou wel de ultieme deserectie van de eeuw zijn, natuurlijk. Ja. Hey, maar dat zou toch verschrikkelijk zijn? Dan is iedereen een katje lam en dan drukt er nog helemaal de FIA zo op enter of zo. Er is nog een document, komt eraan. Doe de kurken er maar weer op. Dat zou echt... Ja, dat zou echt een
zouden ze dat durven?
Ja, ze moeten wel.
Nee, dat moeten ze.
Ja. De belangrijkste zin die ik gisteren gelezen heb in dit, en dat klopt... het was een meting en geen mening. En dat is het. Joe Bauer gaat kijken... En die denkt ook wel, kut, ja, maar ja, dit zijn de regels. Dus die maakt een briefje. Ik heb gezien dat dat en dat niet klopt. Alsjeblieft, heren. En die krijgen dat briefje. Ja. En die kijken, dat en dat klopt niet. Dat zijn de regels. Ja. Oké, en die denken die, nou ja, kut, dan gaan we de leider in. Daar denken ze totaal gelukkig niet over na.
Heel goed. Gaan we zo uiteraard uitgebreid over hebben. Laten we eerst nog heel even hebben over die kansen van Verstappen. 24 punten achter. Laten we heel even kijken naar hoe het er precies voor staat. Met de puntenvoorsprong.
Ja.
Hij staat natuurlijk gelijk nu met Piastri. Maar die heeft 7 overwinningen. Max op dit moment 6. Dus vandaar dat Piastri op nummer 2 staat. 24 punten.
Ja.
Als Norris dus voor Verstappen eindigt in Qatar, is het feest klaar. Hè, dan is Norris kampioen. Maar nu zijn een paar scenario's. Het kan alle kanten nog opgaan, want hij heeft dus wel echt daadwerkelijk nu...
Ja, maar je kunt er dus 300 scenario's op loslaten. Ik denk dat het allerbelangrijkste scenario volgens mij zou moeten zijn... is dat Max alles moet winnen. En daar komt het voordeel voor Norris. Hij hoeft niet meer te winnen.
Nee.
En dat, weet je, dat scheelt natuurlijk toch. Hij kan gewoon gaan zitten rekenen. Hij kan wellicht... Max werd ook kampioen vorig jaar in Las Vegas met een 5e plek. Die heeft daarna geen risico meer genomen om 4e te worden. En dat is wel een stukje wat scheelt. Als we dan de mentale staat van Norris nemen... zoals wij hem de laatste wedstrijden gezien hebben. Die zit er best op. Aan het begin van het jaar had hij dit niet kunnen bolken.
Maar goed, nu zit hij wel weer in de stress, hè? Ik bedoel,
maar de stress is dus niet... Ik moet winnen. Dat scheelt al... Nee. Dat denk dat jij dat kunt beamen. Als jij een kampioenschap binnen moet halen en je moet hem winnen... is dat heel anders dan dat je zegt, een plekje ergens 4, 5, 6 is prima. Dan lig je 5, dan denk je, ik zal mijn tijd
wel duren. Zit de stress nu bij McLaren met de boel iets hoger zetten?
Nou, bij het team wel. Maar bij Lando, die moet ik heel eerlijk zeggen... de laatste races is hij bijna foutloos. Natuurlijk maakte hij een foutje bij de start.
Die eerste bocht, is dat dan geen stress? Dat hij daar zo op zijn Verstappers probeerde de wedstrijdleiding te pakken?
Nou, hij heeft daar een denkfout gemaakt, vind ik. Ja, okay. Hij heeft gedacht, wat er ook gebeurt, ik ga als eerste de eerste bocht in.
Dat is gelukt.
Dat is gelukt. Ja. Maar de truc van racerij is dat je als eerste de eerste bocht uitkomt. En daar ging het even fout.
Maar dit is
agressieve move.
Dit is echt heel moeilijk, hè? Want dat deel van de baan... dat zien ze natuurlijk niet in de training. Niemand gaat daar rijden, dus je weet eigenlijk helemaal niet hoeveel grip er is.
Niks.
En Max Verstappen die heeft een soort van zesde zintuig. Die weet altijd hoeveel grip er is. Maar Lando, ja, die had daar toch moeite mee. Ik vond dat hij het heel goed deed. Heel agressief, mooi verdedigd. Maar niet zijn rempunt gehaald.
Nee. Ja, Olaf, in de MotoGP hebben ze op vrijdag altijd na de eerste vrije training proefstartsessie. Ja. Dan doen ze 2-3 proefstartjes, dan flikker je er een hoop benzine in. En dan kan je dat echt simuleren. Deze jongens doen dat natuurlijk niet echt met deze brandstof, hoeveelheden.
Nee, proefstart moment... voor Formule 1 is meer het aangrijpen van je koppeling als je dan lekker wegrolt.
Het is toch even gek hier bij een bocht 1 misschien.
Het is inherent aan het circuit, maar ook weer door de vele regen die er was. Ja. Alles was gewoon geworst. Gabriel Bortoletto ging op dezelfde lijn aandringen als dat Lando Norris dat deed.
Nou, Staat nu nog niet stil.
Maar je ziet, als we hem nog een keer mogen zien, Verstappen ziet dat Norris die lijn pakt. En hij denkt dus mooi, want die duikt voor die bocht. Moet je opletten hoe slim die is. Hij zit erachter, hij wordt geblokt. Hij gaat eigenlijk, denk ik, even remmen hier. En vervolgens zegt hij, bam, ik ga terug naar een soort normale lijn.
Dus niet uitwijken, hè?
Nee. Het is gewoon slimmigheid. Als jij daar zit, zoek het maar lekker uit.
Zit er zo dicht op, nu.
En hier gaat hij gewoon terug, zie je? Ja. Dus hij dat hele donkergrijze gedeelte. En dan zie je dat Piastri zich daar nog op verremt, want die blijft daar zitten. Uit het luchtshot kon je dat zien. Bam, dan zie je die ook. Dat is Piastri. Ja. Dus hij is daar zo intelligent in.
David Coulthard, die zei ook nog iets over. Dat hij deed een Verstappen-move, maar dat kan hij helemaal niet, want dat kan alleen Verstappen.
Nee, hij kent de regels niet. Hij wilde de manier doen. Ja, dat is dat agressief blokken. Maar dat moet je ook doen als je vooraan staat. Dus dat is, vindt alleen maar goed dat we dat wel een keer bij Lando zien. Feit blijft geloof ik nog steeds dat hij maar 50% van zijn pole positions naar een aan de leiding in de eerste ronde heeft weten te converteren. Dus daar ligt nog wel...
Hij zat ooit op 100% natuurlijk, want dat was toen een thema de hele tijd dat hij nooit naar leiding ging.
Klopt, hij heeft er wel veel bij geleerd. Maar ja, weet je, voor de wedstrijd zelf maakte dit niet heel veel uit. Want daar gaan we weer, we weten inmiddels wat er gebeurd is. Maar ja, als Lando gefinished was waar hij gefinished, als dat gebleven was... Ja. Dan zie je ook weer met het aantal punten wat er is. Ja, dan loopt hij 7, 8 of 9 puntjes uit. Dat doet allemaal geen pijn. Ja. Deze 25 doen absoluut pijn. Ja. Maar hij staat op 24, dus hij weet ook, als Qatar voorbij is en ik heb 26 punten... Ben ik wereldkampioen.
Ja. Maar dat is dus leuk om heel even op in te springen. En ik weet, garantie voor resultaten behaald in het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Maar als we heel even gaan kijken toch naar Lando Norris' resultaten in Qatar. De laatste 3 races. 2022 was daar geen race, want het was een WK in Qatar van voetbal. Maar kijk even mee. In de race P9, P3, P10. En nou weet ik wel dat dat niks zegt. Hè? Want vorig jaar had hij volgens mij een stop-and-go-penalty... waardoor hij op de 10e plaats terechtkwam. Maar hij heeft niet zo'n hele goede reeks daar. Zegt dat iets, Rob?
We houden ons aan alles vast, nu heb ik het idee. Nee, maar goed. Ja, wie had dit uit kunnen tekenen dit weekend? Dus het is zo onvoorspelbaar. En als er stress bij komt kijken, toch iets andere dingen... Dan kan er zomaar iets gebeuren. Dus ja, we hebben nu al 4 keer gezegd dat het is over. En toen zaten we weer, het kan weer. En we zijn weer teruggeslingerd, want na de vorige race dachten we, het is weer kansloos. En nu zitten we weer.
En Max had sowieso een stuk rustiger aan het weekend beginnen dan Norris.
Ja, maar dat heeft hij natuurlijk eigenlijk al het hele jaar.
Ja, heeft hij altijd
het kampioenschap, dat was gewoon voor McLaren dit jaar. Dus zo simpel is het natuurlijk wel gewoon.
Ja, en ik denk dat McLaren, die gaan nu echt wel moeite hebben om het hier voor elkaar te krijgen in Qatar. Qatar draait allemaal een downforce. Dus moeten ze zo laag mogelijk zitten met die vloer. Ja, dat wordt wel even spannend nu, die laatste halve millimeter. Want ze willen natuurlijk niet weer hetzelfde probleem hebben.
Ik heb een, niet iets andere mening. Ik denk dat de pace van de Red Bull en dat Verstappen met die auto zo hard gaat... ervoor gezorgd heeft dat McLaren meer naar de grens gegaan is. Dan komen we dus in Las Vegas, waar ze tot op heden geen deuk al twee... Ze hebben nu in 3 jaar dat we daar gereest hebben 17 punten gehaald in totaal. Dus het feit dat hij die pole position trainde. Maar daar zeiden ze ook van, we hebben aanpassingen aan de auto gedaan. En wij weten met de huidige auto's, hoe lager je hem legt, hoe beter het is. En dat ze daar wellicht een te groot risico in genomen hebben. Ja. Vervolgens waren er geen long runs. Dus ze hebben niet heel goed kunnen kijken wat er gebeurde. Ze riepen ook nog van, het weer en dit en dat. Ze voerden een aantal dingen aan waarvan ik dacht, dat is een beetje gelul in de ruimte. Maar je zou kunnen zeggen dat de Red Bull en Verstappen... door zijn opkomst heeft hij hun gedwongen. Want ze hadden zo'n dikke voorsprong. Oh, we kunnen wel wat hoger rijden. Alles blijft safe. Want we hebben toch een voorsprong. Oh, die voorsprong. Nou, we moeten toch wel weer een beetje naar beneden. En het resultaat resulteert dat in waar we mee zitten.
En extra spanning dus. En het mooie daarvan is, dames en heren thuis... omdat het dus zo spannend is geworden... gaan wij het café aankomende weekend nog een keer extra openen. Namelijk op zondagavond om 10:00 een extra uitzending van Race Café. Natuurlijk naast de uitzending op vrijdagavond. Omdat het ook allemaal zo spannend is... halen we even Robert Doornbos erbij. Robert, als het goed is, hang jij... daar ben je, Robert. Welkom. Ten eerste, ik weet nog toen... tenminste, ik weet dat zelf niet, maar Olaf waarschijnlijk wel... toen John F. Kennedy werd dood. opgeschoten. Wist iedereen waar die was. Dus waar was jij toen jij hoorde dat McLaren naar de stewards moest?
Maar zeg eerlijk, staat het op je autocue of schud je die zo uit het mouwtje?
Die schud ik uit de mouw. Maar wat dacht je?
Lees dan voort dan maar gewoon die autocue op, jongen. Dat is echt ongelooflijk.
Maar wat dacht jij dan op dat moment?
Ja, wat dacht ik? Ik dacht, weet je, het is na de race. Je hebt de race al even verwerkt. En ik moet heel eerlijk zeggen, de race was niet zo heel spannend. Na die eerste openingsronde dacht je, ja, iedereen houdt zijn positie. En het was Russell die al heel snel aangaf dat hij niet ging vechten voor podiumplekken. En ik denk, dit wordt kat in het bakkie voor Max. Maar dat hij nog even 20 seconden wegliep, had ik ook niet zien aankomen ten opzichte van Lando. Maar ja, dan, als dan dat woord komt van die kwalificatie, ja, dan gaat het leven. Zoals ik bij jullie net allemaal die glimlach zag komen, toch stiekem van, Jezus, hoe snel kan het omslaan? Weet je, een overwinning is al gaaf en hij heeft Lando verslagen. Maar als je dan ook nog eens een keer 18 punten cadeau krijgt en nog wat extra ten opzichte van Piastri, sterker nog, hij staat gelijk natuurlijk nu met Piastri. Ja, dat is geweldig. Dus dan droom je ervan de komende twee weekenden. En nogmaals, ik droom ervan dat het, en manifesteer ook dat het gaat gebeuren in Abu Dhabi. Dat er weer, er zijn wel gekkere dingen gebeurd, maar ik was van de week op het circuit. En toen heb ik op die stoel van Michael Masi gezeten in een nieuwe. Die hebben ze speciaal gehouden, die stoel. En dat heerst nog steeds. Er is een foto van dat moment dat die man in 2021 natuurlijk zegt van, laat er maar een paar auto's voorbij. En dat die hele safety car situatie die daar ontstond. Dus Abu Dhabi heeft wel zoiets van, kom maar op met nog een gekke finale. Dus ja, jongens, de kaarten liggen op tafel.
Die liggen er zeker op tafel. Ik ga eerst eventjes vragen nog aan Olaf. Olaf, wil jij nou nog een keer precies uitleggen, want niet iedereen snapt het, waarom die McLaren's nou gedisqualificeerd zijn?
Het is relatief simpel. Er zit een plank onder de auto en die is ervoor dat de boel niet te veel afslijt. Je moet nog steeds een horizontale plank hebben. Die mag niet afslijten. Waar moet er een horizontale plank zitten? Als je de hele auto onder de auto een bult zou maken, dan heb je nog veel meer neerwaartsdruk. Dus dat plankdeel, dat rechte deel, dat heet ook een reference plane. Die zit daar. En daar zeggen ze natuurlijk terecht van, ja, kijk, hier zie je zo'n plank. En daar zeggen ze terecht van, ja, oké, leuk dat hij eronder zit, maar dan moet je hem ook niet eronder uitrijden. Nou, dan zitten er ook nog skid blocks in. Die mogen officieel niet uitsteken, maar die zorgen er wel voor op het moment dat je dus tegen het minimum aankomt, dat niet de plank gaat slijten, maar het titanium wat daarin zit. Je ziet dus bij Lando waar de verschillen zaten. En bij die jongens zitten dus aan de voorkant. Er was ook wel wat slijtage aan de achterzijde. De McLaren zelf heeft het hele jaar zijn auto op de voorkant laten leunen. We zien veel vonken onder de voorkant vandaan komen. Daardoor houden ze zeg maar een vrij vlak aerodynamisch profiel. En dat vonden ze prettig. Het ging beter. Dus ze hebben er nooit last van gehad. Nu moest het wat spannender worden. Is ook nog een raar verhaal. En dat is naar Brazilië naar boven gekomen. Dat is een Japanse site die daarover schreef. Maar Joe Bauer heeft het daar gezien. Dat er twee teams werden gepakt. Of er waren verdenkingen dat er twee teams waren die hun skidbloks van een titaniumsoort gemaakt hadden. Hoe heter ging die uitzetten. Dus dan, als die afgesleten was en het was heel heter, kwam er weer een stukje bij. Omdat die ging uitzetten. Wie dat zijn, niet geweten. Niemand voor gestraft. Gebeurt vaker in de Formule 1, als Joe Bauer iets ziet en naar een team loopt, zegt van, vrienden, ik heb dat gezien, gaan we volgende keer niet meer doen. Hè? En het zou, zeg ik erbij, zo kunnen zijn dat misschien ermee te maken gehad heeft en dat hij nu na afloop dacht, we gaan eens even kijken wat ze eraan gedaan hebben. En wat ze er dus aan gedaan hebben, is dat die auto klaarblijkelijk dus te laag gelegen heeft. Ze zeggen nu, ja, het komt doordat we hem neergezet hadden en dat die auto dat porpoising weer ging krijgen, dat stuiter wat we in het begin van de jaren gezien hebben, en daardoor dat hij met name op die achterkant kwam. En dat zij het al vrij vroeg gezien hadden in de wedstrijd.
Ja, maar dat komt, dat purposing, omdat ze, ik vind het allemaal hele slappe excuses van McLaren, omdat ze eindelijk in Brazilië zijn ze al onder de loep gegaan. Hè? Dit is, mensen vroegen mij vandaag ook, hoe werkt het dan met die checks, met de FIA? In principe gaat dat random. De FIA mag zelf bepalen welke performance auto's ze eruit pakken. Meestal zijn het de performance auto's en niet de auto die op P16 finisht. Maar in dit geval kan je je afvragen, de vonken, zelfs mijn zoontje George is ook mee te kijken. Die zegt, oh, die vonken die er afkomen van die McLaren is wel heel veel. Ten opzichte van de andere auto's waren het er veel meer dan bij, kijk hier, bij de Racing Bull. Of ja, bij de Ferrari voor je. Allebei op het rechte stuk.
Ja, ik heb Mercedes het live ook geroepen.
Ook wel een beetje.
Ik heb het live ook geroepen.
En het was echt opvallend. Kijk, en dat andere teams dan op zich even dat gaan noteren en gaan denken, weet je wat, wij gooien toch eens heel eventjes een suggestie op bij de FIA om die auto's er maar eens extra te checken. Is niet zo gek. En ik vind het alleen zo dom van McLaren, omdat je in Brazilië al op de limiet zat, waarom je dan hier überhaupt die limiet gaat opzoeken. En dat porpoising begint natuurlijk op het moment dat jij te laag ligt met die volle tank en je raakt één keer de onderkant, dan schiet hij omhoog en dan blijft hij gaan.
Ja. Maar Robert, dus hebben ze zich dan verkeken? Want ze namen dus een bewust risico, of hebben ze zich verkeken en kwamen ze er tijdens de race achter?
Die engineer van McLaren zei ook, ja, maar omdat het regende op zaterdag hebben we ervoor gekozen om de balans iets meer naar achter te zetten. Is bullshit, want als het regent zet je de auto sowieso wat hoger en je wil geen aquaplanning en je hebt al de regenbanden. Normaal gesproken zou je dat wel doen, iets lager zetten, zodat je wat onderstuur krijgt in de regen. Maar in dit geval denk ik dat ze zich gewoon echt, echt vergist hebben. Gewoon. Zoals ze ook wel eens vergissen in de pitstop. En dat ze ook wel eens... Ik bedoel, het team is überhaupt niet foutloos geweest dit jaar. En ze zijn desondanks kampioen geworden, omdat ze... Ja, begin van het jaar gewoon goede races hebben gewonnen en heel veel punten hebben gepakt. Maar ja, als zij dit verliezen, jongens, dan is het echt alleen maar een spiegeltje voor ze gehouden. Dan, ik bedoel, Max doet het waanzinnig. Laten we dat even buiten kijf zetten. Maar zij hadden dit al veel langer op kunnen vegen, dit kampioenschap. Net als dat Lando fouten maakt, maakt het team ook fouten.
Ja, ze hebben toen vier rondes voor het eind tegen Norris gezegd van, joh, bocht 5, 11, 17, daar moet je even oppassen. Dan moet je anders gaan rijden. Hebben ze daarmee de stewards ook wakkerder gemaakt, denk jij?
Ja, kijk, zij kunnen niet zien wat die plank doet. Er zitten 300 sensoren op zo'n auto, maar op een gegeven moment onder die bodemplaat, dan is die sensor, die kan dat niet lezen op die snelheden. Nee. Ze kunnen wel achteraf denken van, shit, hij vonkt wel heel veel. Laten we nog eens even kijken naar de setup sheet. Hoe laag heb je hem gezet? Want dit is niet gezond. En die beelden, die liegen er natuurlijk niet om. Dus ik denk echt dat de andere teams ook hebben geklaagd en gezegd, luister, ga die auto's even checken.
Het zijn overigens niet de stewards die dat doen. Het is alleen maar Joe Bauer, de technische man, die dat doet. Het zijn absoluut niet de stewards die dat doen. Er kwam natuurlijk dat verhaal, dat was tijdens de race al een beetje zo, dat ze riepen tegen Lando dat er een duidelijke boordradio was. Lando, ja, het is oké nu. The fuel looks oké. Heb je die nog gehoord? Dat is natuurlijk een lulverhaal geweest. Want je moet je voorstellen, je hebt een probleem met die auto. Maar je kan niet tegen Lando zeggen, Lando, we have a problem with the plank, dus je moet dat doen. Dus ze hebben wat anders verzonnen, waardoor hij langzamer moest gaan rijden. Ja. Nou, hoe kan je een auto langzamer laten rijden? Door tegen die coureur te roepen, we hebben een brandstofprobleem. Dat is er volgens mij nooit geweest. Nee. Ever, never. En die 20 seconden waar Robert aan refereert, ik heb ze gisteren ook niet op dat moment meegemaakt. Hij heeft in de laatste 2 of 3 ronden, heeft hij 2,5, 3 seconden laten liggen, omdat de window er was. Dus het was eigenlijk dat hij op 14 seconden werd gereden door Verstappen. En daarna in de laatste 3 ronden is hij echt van zijn gas afgegaan. Dat hij toen ook die boordradio kreeg weer, we zitten wel oké met de fuel. En ik denk, nou, ik laat nog wel even wat pick-up doen. En dat.
Maar als we het over fuel hebben, dan ga je niet liften waar Lando ging liften. Dus Lando heeft geweten, als ze het over fuel hebben, dan gaat het over de bodem. Dus het feit dat ze zeggen van, nou, dit was een verrassing voor ons, dat geloof ik dan ook niet zo.
Nee, ze hebben het wel al langer aan zien komen, hoor. Ja. Want zij kunnen dat wel daadwerkelijk zien. Maar ja, hoe ga je dat communiceren? Dat ga je niet communiceren. Ja.
Over foutjes gesproken, Nicky. Piastri had jij ook zien rijden en ook kunnen betrappen op een paar fouten.
Ja, niet alleen Piastri, hoor. Alleen dit circuit is natuurlijk, ze rijden met zo weinig downforce. En een van de dingen waar ik als rijder altijd veel moeite mee heb, je haalt downforce weg. Iedereen denkt dan altijd hoge snelheidsbochten. Maar het aanremmen wordt zo verschrikkelijk moeilijk. En dat maakten veel rijders foutjes, waaronder ook Piastri. Ja, en dan verlies je maar zo een paar plekken. Hier gebeurde dat best veel. En als je dat te vaak doet, ja, dan word je direct ingehaald op het volgende rechterstuk. En mensen onderschatten dat vaak. Maar het aanremmen, als ze downforce weghalen, dan wordt dat remmen wordt echt heel, heel, heel erg moeilijk. Ja, dat is... ja, en hier gebeurt dat dus een aantal keer. En ja, dan zie je het. Dan heb je direct een probleem. En dat zijn foutjes die je eigenlijk niet kunt maken als je voor het kampioenschap aan het vechten bent.
Extreem lange rechtstuk, hè? 1,92.
Ja, aan het vechten. Aan het vechten voor kampioenschap, Nicky. Jezus, hij is al 6 races niet meer op het podium geweest, hè? Hoe kan dat? Ik bedoel, jij weet dat je in het seizoen... Hè, een seizoen rijden is intens. 24 weekenden is echt veel. Dat haal je denk ik ook niet, of wel? Nee. Maar het is wel jezelf pacen. Maar je kan toch niet in één keer 6 weekenden geen pace meer hebben? Terwijl je
ik vind het ook ontzettend vreemd. En er gaan zoveel geruchten van, het kan eigenlijk helemaal niet. Je kunt toch niet ineens vergeten hoe je snel moet zijn. Maar wat ik denk dat we vergeten in de Formule 1... We hebben het echt over 10 dieren. Als die 2/10 langzamer is dan Lando in de kwalificatie, dan staat hij er 3 plekken achter. En je hebt het maar over 2/10. In het verleden, zeg maar 3 jaar geleden, had hij dan alsnog 1 plek achter Lando gestaan. Dus het kan vorm te maken hebben.
Maar het gekke is, aan het begin van het jaar was hij echt de kwalificatiebeest. En was het altijd eerste, tweede of derde op een paar honderdste van degene die dan de snelste tijd had. Weet je nog, het zat allemaal zo dus bij elkaar. Dat je dan 2 of 3/10 verliezen in performance is echt veel. Dat klinkt misschien weinig, maar is in Formule 1-termen juist weer heel veel. Want Op een circuit van 4 kilometer is dat toch gewoon... daar wordt hij eerder geremd, daar gaat hij eerder op het gas. De data ligt niet. Maar ik kan me voorstellen dat Mark Webber en Oscar ook echt denken van... hoe kan dat nou? Dat ik in één keer mijn rijstel moet aanpassen op die auto. Terwijl hij het gewoon super deed.
Het is op zich wel heel grappig. En dat gebeurt as we speak hier. Ik zit te kijken. Wij denken dus, veel mensen denken dus... Verstappen kan nog kampioen worden. Hè, want hij heeft 366 punten ten opzichte van Lando Norris.
Niemand die nog in Piastri gelooft.
Die heeft namelijk ook 366 punten. Maar er roept niemand. Want Piastri kan dus ook nog... Nee, als Max kampioen kan worden, zou Piastri in principe ook moeten kunnen.
Nou, dat is
die derde gaat er vandoor, zeg maar.
Ja, maar dat is super interessant nu. Rick, nu Piastri gelijk staat met Verstappen... teamorders, wat gaat McLaren daarmee doen? Wat denk jij?
Ja, dat weet ik niet, want het hangt af van de situatie in de race... wat ze daar kunnen gaan doen. Ik weet niet of er afspraken zijn dat Piastri in het team... moet voldoen aan teamorders of juist helemaal vrij is om zijn eigen gang te gaan. Maar goed, als ze twee auto's vooraan hebben rijden... kan het altijd helpen natuurlijk. Maar goed, als er twee Red Bulls vooraan rijden, zou dat ook nog zo kunnen. Ja, ze gaan altijd maar ervan hoe de race zich ontwikkelt.
Ze gaan natuurlijk altijd praten omdat er geen teamorders zijn. Maar ja, wat gebeurt er dan nu?
We hebben het al een paar keer gezien dit jaar.
Ja, de papaya rules, maar die multi-interpretabel.
Het moment waar het downhill ging, was natuurlijk Monza. Toen ging het slecht. En daar moest Piastri toevallig even Norris voor laten. Ja. Misschien maakt het op de baan qua punt op dat moment niet uit. Maar misschien is hij daar wel geknakt mentaal. Ja, je weet het niet.
Ja, maar Robert, eerder dit seizoen heeft Zak Brown gezegd... dat hij liever Verstappen wereldkampioen ziet worden... dan dat hij Norris en Piastri teamorders zou moeten geven.
Dan moet hem daar even aan helpen herinneren over twee races.
Maar, ik ga zeggen, dat is een beetje slapjes. Want van Monza erop aanhaalde ook van slechte pitstop en geeft de plek maar terug. Ik bedoel, ja, dat is natuurlijk aan Oscar om dan gewoon nog een keer op die boordradio te komen... en zeggen, jongens, weet je nog Monza? Ja. Mag ik ook even een plekje terug dadelijk? En dat hebben we toen al gezegd in Monza. Stel dat dat gebeurt in Abu Dhabi, dat die langzamer stopt, weet je? Ja, dan ontploft zo'n team of implodeert het eigenlijk... want dan wordt het slachtoffer van zijn eigen regeltjes. Dus ik denk dat Zak gewoon mag hopen dat die titel binnengesleept wordt voor een van zijn rijders. Ja. Anders wordt het lastig uitleggen.
Robert, blijf heel even hangen. Rob, ga jij heel eventjes vertellen over wat er op social media gebeurd is. Ja. Tenminste, aangaande de Grand Prix van Las Vegas.
Ik wil de mensen nog wat extra moed aanpraten. Want ik heb nog wat statistieken van 2007 en 2010. Toen hadden we ook bijzondere ontknopingen natuurlijk in de Formule 1. 2007 was met beide McLaren's, Hamilton en Alonso en Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen stond toen met ingaan met nog twee races te gaan. Toen was de puntentelling nog anders. Maar omgerekend stond hij 37 punten achter. Ja, dat liep natuurlijk helemaal mis bij Lewis Hamilton op het einde. Die parkeerde hem in China en in Brazilië ging er ook van alles mis. Dus Kimi heeft het van erger gedaan dan Max Verstappen. En ook Sebastian Vettel in zijn eerste jaar dat hij kampioen werd, 2010. Toen gingen Alonso en Mark Webber het eigenlijk met elkaar uitmaken... en met nog twee races te gaan. En toen stond hij 25 punten en hij pakte hem ook nog. Dus bij deze, het is niet onmogelijk. Het is niet makkelijk, maar het is niet onmogelijk. Laten we het daarop houden.
Duidelijk.
Dus, en nog even teruggrijpen op afgelopen vrijdag... toen we het hadden over wat zou jouw startnummer in de Formule 1 zijn. Nou, Olaf natuurlijk het antwoord 69. Maar dat had een duidelijke reden. Niet wat jij denkt, inderdaad, Chris. Want ik zie jou meteen de onderdoek weer omhoog krullen. Maar dat is me mee bewezen. Want Max pakt natuurlijk zijn 69e overwinning. Als je dan het bord op zijn kop hebt staan op de foto... dan staat het natuurlijk nog steeds 69. Dat dus in die zin, Olaf zegt van... als hij die auto op zijn dak legt, dan zie je nog steeds dat ik nummer 69.
Precies.
Dat is de enige reden waarom die dat koos, Chris.
Nou, dat geloof ik absoluut. Ja.
Shelley gelooft het niet, trouwens.
Nee.
Zegt veel over de presentatoren
van
dit
programma. Dan pak ik meteen even door. Ja, en dan ga door.
Ik heb op je dak liggen, zit ik dan gelijk ook een voorstelling van te maken.
Op welke manier?
Als je een hele grote stationcar hebben, dan kun je ook op het dak liggen.
Ja, precies.
Ga door. In het kader van dit thema wil ik even een uitstapje maken naar Australië. Want wij zenden natuurlijk ook die supercars uit. Die hele vette serie. Laatst hebben we nog die beelden laten zien. En daar heeft Kostecki, kampioen van een paar jaar geleden, heeft bijgetekend. Op wel een heel bijzondere wijze hebben ze dat bekendgemaakt. Want breaking news. Kostecki signs Massive. En dan is het naam van zijn team. Dick Johnson Racing. En dat hebben ze wel op een vrij creatieve manier.
Extension.
Massive Dick.
Want hij start nummer 69.
Ja, dat moet hij nu wel gaan doen, vind ik.
Maar
eigenlijk.
Dit is toch niet per ongeluk, mag ik hopen?
Nee, is met opzet.
Oké.
Ze hebben er zelf ook heel veel lol van gehad. En wij dus ook.
Goeie admin.
Want anders hadden wij nooit geweten dat hij een contractverlenging had.
Dat is
natuurlijk.
Wereldnieuws.
Dan voor de mensen die naar Las Vegas waren gereisd. En toch bedrogen uitkwamen. Kaartje was toch net iets te duur. Ja, daar waren wel wat oplossingen.
Je komt altijd bedrogen uit in Las Vegas. Nou ja, kan ik je vertellen. Okay.
Maar goed, we hebben het dus op social media kwam er van alles erbij. Dat je dus via de straatcamera's, kon je die eigenlijk allemaal naast elkaar zetten online. Kon je toch de race helemaal kijken. Dus als je geen betaald abonnement had op iets en geen kaartje, kon je dus alsnog gewoon de race kijken met straatcamera's. Kijk hier, of je kan hier op de roltrap gaan staan, maar er is één dingetje daar. Je mag niet stilstaan op een roltrap. Dus mensen gaan de hele tijd van boven naar beneden. Om maar hun videootjes te maken, ben ik toch bij de Formule 1 geweest en niet hoeven dokken.
Fantastisch.
Ja. Die maakt een rondje op die roltrap. Ja, als beneden waren, gingen ze weer omhoog.
Ga je ze aan het einde vragen wie heeft de roltrap? Geen idee, maar dat maakt ze blijkbaar niet uit. Maar je bent er wel bij geweest, zullen we zeggen. Tot slot, op deze zit ook een beetje op voorspraak van Olaf. Want ja, we weten natuurlijk, na Grand Prix, we hebben hem een tijdje niet gezien, de imitator. Conor Moore. Ja. Hij zal misschien wat moeite hebben gehad om weer wat nieuws te verzinnen.
Dat
nu na deze disqualificaties dacht hij, ik kruip een keer in de huid van Mohamed Ben Sulayem van de FIA.
Let op. Het was een great race. I see. Ja.
I said I fucked it up.
Well, you can't say that. Sorry, ladies.
I said I fucked it up.
Well, you can't say that. Sorry, ladies and gentlemen, but
Lando swear again. He swear again. Disqualify Norris.
What?
Disqualify Norris from the race.
For swearing, you can't.
I don't care. Put it down as something else. Skid mark, shit, or something. Disqualify the teammate as well. Oscar. Yeah.
What? Why?
Why? Papaya rules. That's why. He's got to go also.
Zach Brown will not be happy, sir.
I don't care. Out! No more swearing in F1. Hello, Zach?
No, Mohammed, this is not right!
Now we've got ourselves a championship.
Ja, en heel kort na de wedstrijd. Hè. Dat vind ik het knap aan. Nee, het is niet dat hij daar 24
over nee, hij had een uurtje na de disqualificatie heeft hij erop staan. Het is natuurlijk aan de hand omdat Max een keer gescholden had in die persconferentie. Dat hij weer een taakstrafje moest doen. En ja, hij is er heel fel op Schelde. Ik ben benieuwd of dit nog een staartje krijgt trouwens. Voor Lando.
Nou, wonderbaarlijk weer niet, want dan was het alweer naar boven gekomen. Maar
dubbele disqualificatie.
Ja. Triple. Ja,
volgende race.
Volgende race. En jij hebt
die bewaren we even.
En jij, het is Amerika tenslotte.
Dit was me.
Ja.
Dankjewel.
Wil jij nog iets van?
Nee, dit is voor nu is het prima. We gaan even tussenuit. We zijn zo meteen terug. En dan praten we verder over de Grand Prix van Las Vegas. Maar we blikken ook nog even terug op de dramatische ontknoping van het F1 Academy seizoen voor Maya Beug. Robert, jij blijft ook nog even hangen. De kijkers thuis ook. Dus tot zometeen. Welkom terug aan de stamtafel van het Racecafé met Olaf, Rob, Nicky, Rick en met Robert Doornbos. Heren, over Red Bull en McLaren ja, zijn we nu even uitgepraat. We raken natuurlijk niet over uitgepraat, maar voor nu even wel. Want daarachter die heren, Ray Antonelli, een waanzinnige race. Vanaf P17 door de disqualificatie van Piastri en Norris werd hij derde. Dat is toch wel heel erg knap. Hij begint toch wel zijn belofte in te lossen, toch?
Hij heeft echt zijn draai gevonden, hè, de laatste paar weken. En ik vind het ook knap inderdaad hoe hij het doet. Het blijft natuurlijk een jonge gast. Natuurlijk goed materiaal, dat soort dingen. Maar je moet het wel doen, tegen de drukbestand zijn. Ja, de laatste weken doet hij het formidabel, absoluut. Ja, ik geloof veel voor volgend jaar ook.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was altijd best wel kritisch. Hij werd natuurlijk heel snel heel groot gebracht. Ja. En ja, supersnel, weinig eigenlijk ervaring in de sport. Maar er zijn er toch mensen die hebben iets bijzonders in hem gezien. En ik dacht aan het begin van, ja, nou ja, is dat wel zo? George Russell is echt beter, maar nu de laatste paar races is hij wel echt spraakmakend gewoon. Dus moet ik toch een beetje bijkomen van die mening.
En die 47 ronden op die band. Zo. En op het einde kon Piastri niet eens meer bijbenen.
Nee.
Ja, dat is echt heel knap gedaan. Ja. En als je helemaal uitrekt, houdt natuurlijk nog een 5 seconden straf. Ik zat nog twijfelen, gaat hij doen? Jack corrigeerde me gelukkig goed. Zei, nou, hij gaat nog gewoon uitrijden aan het einde pakken. Hij rijdt hem dus uit, pakt aan het einde die 5 seconden straf.
1-10 over, wat?
Blijft 1900ste voor op Charles. Dus die Leclerc, die gaat niet even naar het podium, omdat de broekje gewoon hem even 1900ste aan zijn broek zet. Ja, dat is pijnlijk.
Het zit Ferrari niet mee momenteel.
Dat is voorzichtig uitgedrukt.
Even over die valse start. Hoe vals was die nou? Want ik heb die beelden gezien.
Ik heb het ook niet kunnen zien.
Hè? Kijk, hier zien we het.
Dat is het nadeel. Hij beweegt echt. Het is een millimeter. Bar. Een millimeter.
Ja, ze hebben
bij onze Engelse collega's hebben ze ingezoomd op een stukje rubber wat op zijn linker voorband zit.
Ja, kijk, hier hebben wij ook. Links voor.
Nou. Nou,
ik zie het nog steeds niet.
Ja, nee, maar 100%. Je ziet het al.
Ja. In mijn tijd nam je nog een aanloop, liet je al de koppeling langzaam gaan. En je denkt, ga gewoon. Maar hier, dit is door die sensoren, ja, is het gewoon is het niet tegen te houden.
Dus dit
is
puur een kwestie van de band kijken. Links voor. Let op.
Links voor is de fractie. Is al geweest. Okay. Is al geweest.
Maar Mercedes heeft beroep aangetekend dus. Tegen deze straf, heb ik begrepen.
Okay. Ja. Kijk, er zit die marge met als je in je box staat. Maar hij stond al vrij agressief al op die gele lijn.
Ik vind dus dan is het een beweging. Ja.
Als de lampen aan zijn, een beweging betekent gewoon penalty voor iedereen. Of je nou veel of weinig beweegt. Alonso eerder dit jaar.
Nou, ze hebben geen
valse start, hè? Hij krijgt geen valse start. Hij wordt gepakt voor moving prior to the start. Dat is wel een verschil. Want de valse start, die wordt echt gecheckt op de sensor onder de auto. Ja. Daar heb je een marge van 20 seconden. En dat vind ik dan dus weer raar. Er is dus een marge, waardoor je zou kunnen zeggen, nou, voor een vals. Maar dit hebben ze aangepast, omdat er pas
20 centimeter?
Ja, sorry, 20 centimeter.
1/10.
Dat Lando Norris is toen een keertje net even te ver over het gele streepje gerold. En daar zat hij niet goed, dus er werd niet gezien als een vals start. Dus hebben ze dit gedaan, moving.
Maar zelfs als er wel een marge was, dat kleine beetje rollen voordat je daadwerkelijk gaat, dat helpt gigantisch. Ja. En als je die gasten een beetje speelruimte geeft, dan zie je de volgende keer iedereen een klein beetje rollen.
Het moet echt zwart-wit zijn.
Zwart-wit.
Ja, nou ja, goed, dat is waarschijnlijk. Weet je wel, Mercedes heeft niet zozeer beroep aangetekend als wel opheldering gevraagd. Want blijkbaar is het toch nog ergens een beetje onduidelijk.
Ja, dat zou stil zijn natuurlijk.
Ricky, stil is stil, toch? Ja, dat is wat jij zegt. Het is zwart-wit, lijkt mij. Ja, het is klote vorm. Je wint er niks mee. Maar...
Kijk, want als jij... Kijk, zoals Max bijvoorbeeld heel langzaam ging rijden... en expres daardoor Norris had dan kregen wat koudere banden, zeg maar. Dat was dan de strategie. Dus dan sta je als polzitter echt lang te wachten voordat... Uiteindelijk, ik wist niet dat ik dit ooit zou gaan zeggen... maar Lewis Hamilton als laatste komt aanrollen op de grid... in zijn Ferrari, als 20e. Ja, dan zet je hem in zijn neutraal. Je haalt dan niet heel de tijd die koppeling in zijn eerste versnelling. Je komt aan, je zet hem in zijn neutraal en je wacht... Op een gegeven moment doe je dan de koppeling in, klik in z'n één. En vaak heb je dan toch een gevoel in die bak. Minimale beweging. Daar lijkt het op dat het ook bij Antonelli het geval was. Dat hij lang wachtte om hem in z'n één te zetten. Maar goed, het is een wereldrace. En wat ook geholpen heeft, denk ik, is dat hij in Brazilië even de overhand had op Russell. Want als iedereen in het team alleen maar kijkt naar Russell... en jij mag achteraan rijden. Hij was in Brazilië, was hij ook echt goed. En dat geeft toch zelfvertrouwen als je dan... voor hem een nieuw circuit Las Vegas aankomt.
En even technisch, ook voor deze jonge jongens... het is geen moeilijk circuit, hè? Er zit één hoge snelheidsbocht in, dat is de laatste... als je voor start-finish. De rest is allemaal medium speed, nou, zwa. En plank naar beneden en rechte stukken.
Dus dat remmen, wat Nicky zei, dat remmen, dat is lastig. Want dat is dus, zeker bij zo'n lange doordraaier... dat je dus met weinig downforce moet remmen... en niet je wielen moet blokkeren. Ik denk dat hij daarmee, zeker in de regen... ik bedoel, kom op, een straatcircuit in het nat... is ook wel een uitdaging, hoor, in Formule 1. En je wil echt geen schade rijden. Dus ik denk dat hij dat al... heel goed gerevanceerd heeft.
Geweldig. En Mercedes wel gewoon tweede en derde, hè?
Ja.
Die hadden een goede dag.
Die hadden een hele goede dag.
Die hebben gewoon een heel goed jaar, als je reëel bent. Die hebben geen dramatisch jaar.
Iemand die een minder goede dag
had... Jaar, nog beter jaar.
Bortoleto. Die had in Brazilië had het niet zo goed voor elkaar. En die ging het eigenlijk bij de start ook helemaal mis, jongens. Ja. Wat is dit?
Volgens mij noemen ze een bowling Bortoleto tegenwoordig.
Ja.
Dat is wel lullig, want hij is
misschien heel hard voor deze.
Hij heeft een topstart, hier zit hij goed, hier denkt hij kutter is geen grip. Ja, dan ben je klaar.
Maar het moment dat hij die ene auto passeert, volgens mij is het een Williams, dat hij daar echt rakelings achterlangs gaat al, daar had hij al lang moeten remmen. Verschil in momentum, want hij dan nog even, let op die auto voor hem met wielspin. Hij pakt nu die slipstream, schakelt op, duikt hier naar links. Die gaat daar al remmen, die Williams. Hij remt gewoon, ik denk 40 meter te laat. Echt... En gewoon stoïcijns doorrijden. Gelijk op.
Vijf plaatsen gridstraf bij de Grand Prix van Qatar.
Hij is overigens wel na afloop naar Aston Martin gelopen. Hij heeft zijn excuus aangeboden aan Lance Stroll. Dus daar kan ik dan wel weer waarderen.
Daar hebben we beelden van, dat zien we hier.
Ah, dit vind ik op zich ook.
Kijk, omhelst Lance Stroll. Die is nog nooit omhelst in zijn leven, zo te zien.
Getver.
In ieder geval niet door zijn vader. Hij heeft alleen geld gekregen. Maar goed, zag je hoe onwennig dat was, Rick?
Maar dit
zijn ze al blij voor Lance.
Dat is een ander programma, dit.
Ja, ik vind het wel heel erg tof dat Bortoleto dat uiteraard doet.
Maar zou er gezegd worden, ik loop wel even mee met de telefoon? Of zou dit spontaan zijn?
Het social media team van Bortoleto moet dit ook laten zien. En ik denk authentiek dat dit bij hemzelf vandaan komt. Want hij weet, hij heeft ook gezegd, het was mijn fout. Heeft hij meteen eerst na afloop bij de interviews ook gezegd.
Ja. Maar er was geen ontken aan hier, denk ik.
Ja, is het ook normaal dat je naar... Want je vernachtelt wel zijn wedstrijd. Ja. Dat wij daar overigens geen reet van gezien hebben, is nummertje 2.
Maar vind jij niet zo erg, denk ik?
Jawel, vind het schandalig.
Dat Lanson niet veel in beeld komt.
Ik vind het schandalig dat de FOM de eerste 3 pitstops mist. Dat wij geen shot hebben gezien van die auto van Lance Stroll. Dat vind ik echt schandalig.
Ja, ook op de vrijdag, die losse putdeksels hebben we ook helemaal niet gezien.
Ja, maar dat had een reden.
Hm. Omdat het organisatie is die dezelfde dus de Formule 1 ook organiseert.
Zij organiseren zelf die wedstrijd. En in Amerika, stel dat er wat fout is, dan krijg je een lawsuit van 300 miljoen. Dus daar hebben we niks van gezien. Maar
nou, dan kunnen we misschien zo met de stellingen nog wel op terugkomen. Ten eerste, Robert, ik wil jou enorm bedanken voor jouw bijdrage. Jouw lange, mooie bijdrage vandaag. Je kijkt ongetwijfeld enorm uit naar de aankomende 2 weken, de 2 races. Dus veel plezier erbij alvast.
Dankjewel, jongens. Fijne avond.
Ciao, Robert. Hoi, hoi.
Mazzel.
Rob, daarnet natuurlijk al de social media die fantastisch was. Maar de oranje bril iets minder, hè?
Ja, zo. We hadden wel in de F1 Academy, die race natuurlijk ook in Las Vegas, hun laatste weekend. Dan zaten we toch een beetje met onze oranje bril te hopen op Maya Weug. Stond bij het ingaan van het weekend.
Wat riep jij vrijdagavond? Wie zou hem winnen?
Ja.
Wat riep jij? Wie zou hem winnen? En wat riep ik? Wie zou hem winnen? Sorry dat ik
het zeg. Ja, maar stond 9 punten voor, dus was ook makkelijker. Nee, maar ik weet wat je zei. Maar goed, stond 9 punten achter Maya op Dorian Lepin. Die rijdt voor Mercedes, zeg maar, in het kampioenschap. Maya rijdt voor Ferrari. En ja, in principe was er niks aan de hand, totdat ze in de opwarmronde van de sprintrace achterop knalde bij de nummer 2. Ja, het was echt een ongelukkige samenloop van
omstandigheden. Voor de start, hè?
Voor de start begonnen is. De dame van Aston Martin die deed net een soort van remactie. Ze ging niet bizar, echt knijterhard op de rem. En Maya accelereert net en die knalt er achterop. Ja, dit is natuurlijk zo lullig als maar zijn kan. Maar goed, dit waren de punten ook nog eens een keer in de knip van Dorian Lepin. Want Nina Gademan had pole position. Reed eigenlijk de hele tijd aan de leiding. Wordt ingehaald door Dorian Lepin, haar teamgenoten. En meteen op dat moment komt de safety car en finish de race. Dus ja, het was ook meteen klaar daarna. Dus 10 punten had ze toen al in de knip. Dus ja, toen hoeven ze op zondag eigenlijk alleen nog maar uit te rijden. Dat deed ze ook, Dorian Lepin. Ze werd nog gepasseerd door Maya. Ze werd uiteindelijk 5e. Dat maakte voor het kampioenschap niks uit. Maar
weet je
Maya
wat Lennon Norris moet gaan doen? Je schetst het beeld nu heel perfect.
Ja.
Dit gebeurt overigens wel vaker, hoor. Het is een freak accident.
Ja, tuurlijk.
Maar ik heb ook best wel vaak gehad, dan ben je de show aan het opwarmen en dat gaat dan net even verkeerd. En denk ik, dat was bijna raak. Ja. Dus het is niet zo van, nou, wat kunnen ze slecht rijden?
Nee,
het
echt vaker, Michael Schumacher, Montoya, Monaco. Nog wat.
Christian Albers een keer in Canada, volgens mij ook met Schumacher.
Nee, dat was
met Hamilton.
Ja, nee, hij heeft met Schumacher in China, maar dat was in de verkenningsronde. Dit was echt opwarmen onder zo.
Oké.
Kom elkaar echt tegen. Maar dus het kloten van Maya en Ferrari leeft best wel met haar mee, zeg maar. Ook gewoon het grote Ferrari, om het zo maar te zeggen. Lewis Hamilton kon vaak babbelen, maar ook ik vond deze beelden mooi waar Fred Vasseur even de tranen van Maya een beetje weg komt vegen. Want ja, het zal voor haar ongetwijfeld een enorme klap zijn geweest. Want dat podium dat ze nog op moest, zal niet van harte zijn gegaan. Want ja, ze had natuurlijk gehoopt op meer.
En ze moet weg. Dat is natuurlijk nodig.
Ja, 2 jaar is de max dat je in de F1 Academy mag rijden. Dit is het 2e jaar van Maya. Dus ze moet nu ergens anders gaan rijden.
Want als ze kampioen was geworden, dan zou ze volgend jaar in GB3... eigenlijk Formule 3 kampioenschap gaan rijden. Maar dat gaat dus niet door. Dat gaat naar Lepin.
Nee, maar goed, Maya is wel retensnel. Dus in die zin ga ik ervan uit dat ze wel ergens goed terecht gaat komen. Maar inderdaad, dat is een dubbele klap. Hè. In plaats van een zeker zitje en een kampioenschap sta je ineens met lege handen op 2 verschillende manieren.
Het is niet aan de gezicht af te lezen.
Nee, ongelooflijk.
Ja, terecht.
Ja. Ja, dus enorm lullig. En Maya, Nina, die reed dus, wat ik zei, die sprintrace vanaf de reverse grid reed zij aan pole position. Die had nog een hachelijk momentje, kunnen we zeggen. Want in de race werd ze ingehaald door Larsen. En die probeerde weg te komen. En moet je eens even opletten. Opkomen rechtstuk, spint Larsen eraf. En die komt hier eigenlijk weer terug het circuit op. Dit had zo falikant. Dit moest aan Grosjean, Spanje denken, die natuurlijk een keer spinnen en toen op het gas ging. En pat, iedereen erop reed, zeg maar.
Wat vind je van die reverse grid trouwens? Wat is dat eigenlijk precies? Is dat wat voor de Formule 1 ook doen?
Ik vind het heerlijk, Olaf. Laat maar komen.
Jij bent ook klaar. Ja. Maar 2 tafelmannen.
Chris is sowieso met mij eens.
Ja, altijd.
Ben jij het met een reverse grid eens? Je kan er nog gaan.
Nou ja.
Lafaard.
Dat zou leuk zijn geweest in de Kio Cup destijds. Vind je niet?
Dan hadden we ook een keer voor
ik deed het fris. Daarom stond ik steeds achteraan. Dat is waar. Nee, die first kid.
Oké. Maar dit was de oranje bril of niet? Want Nina heeft het dus uiteindelijk wel heel goed gedaan.
Nina werd 2e in de sprintrace. En in de hoofdrace werd ze 7e. En uiteindelijk finishte ze als 6e in het kampioenschap. Dus voor haar 1e jaar. Ze rijdt volgend jaar nog een jaartje F1 Academy. Dus Nee, er komt,
en nog een Nederlander, toch? Zag ik dat nou?
Esmee Kosterman, ja. Ze heeft de wildcard gehad dus in Zandvoort dit jaar. Maar ze gaat volgend jaar voor Lego gaat ze rijden. Dus dat wordt een hele deftige
auto. Aerodynamisch wordt dat lastig voor die auto. Dan is het alleen maar hoekig.
Ja, dat, die roze kar waar ze op het einde mee reden. Het was natuurlijk dat podium gingen.
Pink en Doriane Pin moet verder, neem ik aan. Want die was sowieso die was super ervaren vergeleken met de rest.
Ja, en die is ook al tweede jaar.
Oké, dat was het, hè? Ja. Terug naar de Formule 1. Lijkt een stoelendans op komst te zijn bij Aston Martin. De CEO Andy Cowell die gaat een andere plek krijgen binnen het bedrijf... omdat hij niet door één deur zou kunnen met Adrian Newey.
Het zijn geruchten, hè?
Het zijn geruchten, maar Christian Horner zou dan een van de potentiële vervangers zijn.
Die zou zich hebben ingekocht en dan wordt zijn naam genoemd, maar ik vraag me dat af.
Waarom?
Ja, ik denk dat dat wel heel snel is, dat Horner dan van Red Bull naar een ander Formule 1-team gaat. Ik weet niet of dat mag qua concurrentiebeding of dat soort dingen. Maar ik weet ook niet of ze hem daar nu zo kort na zijn vertrek bij Red Bull ook wel al willen hebben op de een of andere manier.
Nou, het zal niet zo zijn dat er een sollicitatie is en waar hij op ingeschreven heeft. Hij is gewoon met een consortium bezig. Hij wil zich gewoon inkopen, ja. En die oude strol die wel af en toe wel eens wat pakketjes aandelen duppen. Dus die zal daar gevoelig voor zijn. Dan zal hij afdwingen dat hij ook een rol zou kunnen krijgen. Er was nog wel wat beef, want we weten dat Adrian Newey eigenlijk een van de eerste was die hardop riep, ik ga weg, mede daardoor. Dan schijnen die gasten elkaar van de zomer tegengekomen te zijn op een of ander festival, dat het wel weer oké ging. Maar de andere naam die ik hoor is Andreas Seidel. En daar zie ik toch wel iets meer in. Want er staat ook dan bij, maar daarom, dan neem ik al bijna een heel stuk niet serieus. Er staat ook Mattia Binotto bij. En denk, ja, die is net net naar Audi gegaan. Dus
en Seidel komt van
McLaren.
Van McLaren.
Ja, en daarvoor zat hij, of zat hij daarna weer bij? Wat heeft hij nog meer?
Lang bij BMW gezeten.
Oh, Sauber, ja.
Sauber. Ja, en daarvoor was hij natuurlijk bij Porsche.
Porsche, of, inderdaad, ja.
En Seidel is gewoon van onbesproken gedrag, zeg maar.
Niet helemaal. Oh. Nou. Seidel heeft ooit Fernando Alonso toen bij McLaren uit een test gehouden. Want die riep, ja, Fernando Alonso is de toekomst niet meer. Dus als hij daar nu terugkomt en Alonso zit daar nog... Ja, die heeft hem echt buiten gehouden. Die heeft toen Sainz en Norris naar voren geschoven. Goed weet je.
Maar Martin Whitmarsh, die zou ook nog in de running zijn. Maar
nee, die werkt daar al.
Ja, die werkt er al, maar die zou dan verplaatst worden.
Ja, maar die is echt die is nog ouder dan ik ben.
Ik wou zeggen, is die niet al 90?
Nee, dat niet.
Ja, maar voor mij wordt hij gewoon ingehuurd voor losse projecten. Ja, zo, overal door de Formule 1 wel heen.
Maar die is... Groot bij McLaren naast Blom Dennis. Maar
lang geleden.
Dat zie ik niet gebeuren.
We gaan door met de stellingen. Wat wel opmerkelijk is, dat jullie filtjes liggen allemaal op oneens.
Laten we daar
een gaan brengen. Goed.
Werk in de bui zijn we.
We hadden het net over Las Vegas. Rob? Mooi pak heb je trouwens aan.
Eindelijk, hoor. Hè?
Ik vind het echt.
Het compliment echt uit je trekken.
Ja, daar is hij dan. Nee, schitterend.
Ja, je hebt al die glitters van die sterren gehaald, heb ik gezien, voordat we gingen. En op elk sterretje zat een glitter en die heb ik eraf gehaald. Ja.
Heren, de stelling luidt als volgt. Dit is het minst leuke stratencircuit waar ik ooit op heb gereden, zei Oliver Beerman. Dus daaruit komt de stelling. Las Vegas is het minst leuke stratencircuit. Even kijken. Rick, jij bent het ermee oneens. Waarom?
Ik vind het van de stratencircuit best wel spectaculair. Snel, toch wel wat oké bochten ook. Dus nou, ik vind het zeker niet slechte stratencircuit.
Heel goed. Nicky, jij bent ook oneens dus met Beerman?
Ja, ik vind Monaco minder leuk. Dat kun je natuurlijk niet zeggen, maar Monaco is minder leuk. Hier wordt tenminste nog ingehaald.
Ja. Ik zag jou twijfelen, Olaf, maar je bent het wel eens, je vindt het toch tenminste.
Nee, ja, maar het is vrij simpel, weet je. Als Olly het zegt, dan moet Olly dat goedkeuren. Ja. I rest my case.
Beerman. Wat zeg je nou?
Olly Beerman.
Oké, I get it.
Wakker?
Serieus?
Dat is de enige reden.
Rob, jij bent het er oneens?
Ik heb toch wel een enerverend weekend gehad, zeg maar.
En ja, maar dat is de race.
Ja, dat klopt.
De race blijkt dan leuk te zijn.
Ja, maar dat is al een paar keer gebeurd. Dus in die zin heeft misschien toch het circuit er wat mee te maken. En het was een beetje... je wist eigenlijk niet wie er ging winnen voor het weekend. En daar hou ik van.
Ja. Het is wat Nicky zegt. Monaco is niet meer geschikt voor de huidige Formule 1-auto's. Dit circuit wel.
Mm-hmm. Agree.
Als stratencircuit.
Nou, dan gaan we even verder over het circuit. De organisatie van de Las Vegas Grand Prix was onacceptabel.
Wat hebben ze gedaan?
Dat is een goede vraag. Wat hebben ze gedaan? Nou ja, ik zag een paar stewards bijvoorbeeld op een gegeven moment over de baan lopen.
Marshals.
Marshals.
Ja, maar die stewards waren erbij, dat is
niet... Er liepen twee
stewards. Nee, die Marshals.
Dat is niet de organisatie van de Grand Prix dan. Dat is niet de organisatie van de Grand Prix.
Maar waarom heeft
je kunt dat niet zo stellen. Dat is, dat is, dat
ben jij weer de lol. Ja,
nee. Want de race-directeur Niels...
Ja, Niels Wittig, die moet helemaal zijn bek houden. Die
snoeien de kritiek uit jongen. De marshals.
Die Wittig die deed alles. Extra safe, dubbel safe, triple safe, quadruple safe. Veel meer lange safety cars. Er hoeft er maar echt een blaadje op de maan te liggen. En dan gaat hij nu roepen dat ze dit niet goed gedaan hebben. In Amerika weet Rick ook, als er een auto crasht... hoe snel staat er een rescue vehicle naast? Ja. Binnen 12 seconden.
Maximaal.
Die wachten niet op wat. Die zijn meteen. Dus die Amerikanen, die zijn dat gewend. Ja. En het shot...
En een paar jaar geleden liep iedereen over de baan nog tijdens deze ongeveer.
Nee, Mexico hebben we natuurlijk wel over gehad. Ja. Toen er een paar man nog overstaken, maar dat was ook rustig rijden. Dus ja, die moet zijn mond houden. Laat ik dat voorop
zeggen. Was op een gegeven moment wel bij F1 Academy... Was er
ja, ook zo'n kraan die dan...
Maar dat was wel bij toen een safety car reed.
Ja, maar dat zijn ze gewend. Het rare is, wij zijn dit niet gewend in Europa. In Amerika zijn ze dit gewend. Vinden ze het helemaal... Oh, er is wat mooi. Ik rijd het ding alvast de baan op.
Maar als je maar achter de safety car rijdt, dan wat er verder gebeurt, maakt niet zoveel uit.
Nee, eens op dit kan prima achter de safety car, maar dat andere moment met die marshals op de baan, die auto's kwamen toch wel op volle snelheid aan.
En ze hing wel geel, maar
ze hing geel. Maar stel je voor, een auto heeft een mechanisch probleem, geen remmen of whatever, er gebeurt iets.
Rennen.
Ja.
Maar en er wordt iemand geraakt.
De organisatie te maken.
Nee, heeft gelijk in
de
het
is niet de organisatie van de Grand Prix zelf. Die bemoeit zich daar niet mee.
Nee. Oké.
Okay. Die liep daar.
Die liep daar.
Mooi shot.
We laten even zien hoe goed voor elkaar we rennen, jongens. Nu.
heren. Ja. Mick Schumacher gaat slagen in de IndyCar. Hij is vandaag bevestigd door het team Rail Letterman Lennigan. Rick, jij als Amerika-kenner, oneens, zeg jij.
Ja, nou, in ieder geval zal hij een hele moeilijke aanloop krijgen. Want het team heeft al een grote naam met Rail, Bobby Rail, Amerikaanse raceheld. Maar het team is al een tijdje aan het wegzakken. En ik weet niet of hij degene is die het team weer een beetje op kan pakken en goed neer kan zetten. Hij gaat een heel zwaar jaar tegemoet. En misschien op de roadcourses okay, de gewone circuits. Maar nog, hij was niet echt een held natuurlijk in de Formule 1. Hè. Dus het wordt een moeilijk seizoen.
Okay.
Nicky heeft nog met hem gereden, dus.
Okay, Nicky.
Tegen hem gereden.
Ja, nou ja, goed. Wat is de definitie van slagen? Gaat hij daar de Indy 500 winnen en meedoen voor het kampioenschap? Zeker niet het eerste jaar. Maar ik denk wel dat hij gewoon competitief zal zijn. Dus ja, voor hem, ik denk toch wel slagen. Dat is gaan bouwen aan een carrière, langdurige carrière in de sport. Dus wie weet, ja, noem je dat slagen. Hij gaat niet het kampioenschap winnen.
En hij gaat ook niet teleurstellen dus.
Dat denk ik niet. Nee.
Oké, Olaf.
Ik zit er lekker in vandaag.
Ja.
Kansloos.
Punt.
Ik sluit me bij Nicky aan. Ik heb toch al alleen al vanwege die achternaam.
Dan?
Vanwege die achternaam.
Ja, maar hij rijdt alleen maar vanwege die achternaam. Nee, als hij de boer gegeten had, dat is hem niet eens gehaald.
Overal waar hij reed, heeft hij uiteindelijk wel bijvoorbeeld een kampioenschap gehaald in de Formule 3. Maar heeft daar wel heel lang voor nodig, of Formule 2, heel lang voor nodig gehad altijd.
Nee, maar dat is dus wat Nick zei. Wat is jouw definitie van slagen? Zie je hem af en toe een keer het podium bestijgen? Nou, dat doet hij
moet
wel aardig.
Moet Rinus Fieke nerveus worden dat deze Mick Schumacher daar komt rijden? Zeg het eens.
Nee, maar ik heb Rinus net een categorietje hoger zitten. Ja. Dus in die zin hoeft Rinus zich geen zorgen te maken.
En
maar Colin Daly wel.
Uitermate succesvol in de IndyCar?
Nog niet.
En wat kan hij dan maximaal behalen? Kansloos.
Podiumplekje.
Huh? We gaan naar de laatste stelling. En dat is zo leuk en speciaal voor jou, Olaf. Lando Norris gaat wereldkampioen worden in Qatar. Dus dat is bij de volgende race. Dames en heren, aankomend weekend. Lando Norris wordt dan wereldkampioen. Ja. Ik ga gewoon links beginnen voor te kijken. Rechts.
We zetten eigen belang. Nee, dus, ik wil gewoon een lekker seizoenseinde.
Okay, dus jij denkt dat...
Ik denk dat Max de race wint.
Max eigenlijk voor Norris eindigt. Ja. Aankomt,
precies dezelfde theorie als Rob heeft.
Heerlijk.
Mensen zijn
laten we niet vergeten, zonder die langzame rondes van Lando afgelopen weekend was Max nog steeds bijna 1/4 per ronde gemiddeld sneller. Dus waarom zou hij dan in Qatar niet kunnen winnen? Ik zie dat niet gebeuren, hoor, dat hij daar gaat winnen.
Dus Max gaat winnen en dus wordt Norris niet kampioen. Ja,
Olaf, jij kan niet meer terug.
Olaf, jij hebt het laatste
Diep in mijn hart hoop ik dat ik ongelijk heb. Ja. Het enige is, hij heeft 2 kansen in Qatar. Hè? Dat vergeten we dus weer. Het is 1 raceweekend, maar hij heeft 2 kansen. Als er iets gebeurt in de sprint en hij pakt daar 6 punten... of meer ten opzichte van Verstappen, hij pakt 8 punten, Max pakt er 0... dan is het al bijna... kat in het bakkie. Dus hij heeft 2 kansen. En ik hoop dat ik ongelijk krijg. Maar laat ik het zo zeggen, het zou wel heel triest zijn. Ik denk dat hij de hele winter bij een psychiater op de stoel ligt. Ja. Als het hem niet lukt. Want dit is volgens mij wel zijn enige kans.
Je gunt het hem wel.
Wie?
Norris, toch?
Verstappen ook.
Ja, uiteraard, uiteraard.
Moet je niet meer aan gunnen, zeg maar.
Ik zou het de grootste schande
ooit vinden, ooit, zolang ik besta in de Formule 1, als zij geen wereldkampioen worden bij de rijders.
Ja.
Dan is, ja, bedoel, dan eigenlijk moeten we de veer in Max achter ze steken, want die zorgt er natuurlijk eens eentje voor. Die had al lang niet meer in deze positie
mogen zijn. En ik hoop ook dat het allemaal in Abu Dhabi gaat gebeuren. Alleen, ja, we zitten er zo... Ik blijf erbij, en gelukkig heeft Nicky dat een beetje bevestigd, als je niet meer moet winnen om te winnen, dat is natuurlijk mazzel. Je kunt niet winnen en wat winnen. Ja, dat maakt het wel een tandje makkelijker. Maar ik hoop dat ik echt definitief ongelijk krijg.
Heel goed. Het laatste rondje zit
erop. Denk jij trouwens? Je antwoord.
Ik denk dat het pas in Abu Dhabi wordt beslist. Ja, hoop ik. Het laatste rondje zit er dus op. We gaan het café sluiten. Vrijdag zijn we er gewoon weer om 22:30... als we vooruit gaan blikken op de Grand Prix van Qatar dus. En zondag zijn we er dus om 22:00 ook. En dan blikken we in een extra racecafé terug op die wedstrijd in Qatar. Je kan erbij zijn. Meld je dan aan via ziggosport.nl. En bezoek. En wie weet zien we je dan vrijdag of zondag. Tot dan.
Wacht even. Dus jij gaat wel zondag een café doen, maar je denkt...
We hebben nu al 4 keer gezegd dat het is over. En toen zaten we weer, het kan weer. En we zijn weer teruggeslingerd, want na vorige race dachten we, het is weer kansloos. En nu zitten we weer.
Ik droom ervan dat het, manifesteer ook dat het gaat gebeuren in Abu Dhabi.
Nee, als Max kampioen kan worden, zou Piastri het in principe ook moeten kunnen.
Uiteindelijk, ik wist niet dat ik dit ooit zou gaan zeggen, maar Lewis Hamilton als laatste komt aanrollen op de grid.
Wat vind je van die reverse grid trouwens? Wat is dat eigenlijk precies? Is dat wat voor de Formule 1?
Ik vind het heerlijk, Olaf. Laat maar komen.
Jij bent ook klaar. Ja.
Op je dak liggen zit ik dan gelijk ook een voorstelling van te maken.
Op welke manier?